speel je om te winnen of speel je om niet te verliezen?
Rick interviewt Nederlandse topvolleybaltrainers in Volleybubble.
Over altijd de volgende stap zetten, winnaarsmentaliteit, samenwerken met Giovanni Guidetti, variatie in je training, spelers scherp houden en nog veel meer. Hij was RTC-trainer, videoscout en assistentcoach bij de volleybaldames. Ook nog trainercoach van pre-jeugd, jeugd en jong oranje en van een talentteam Papendal. En nu is Eelco Bel, bondscoach van Noorwegen en hoofdcoach van de Duitse topploeg Ladies in Black.
Ja, bedankt. Overigens moet ik zeggen dat ik heel officieel nog geen hoofdcoach ben van Aken. Dat gaat officieel per 1 juli in. Ik ben op dit moment nog steeds in dienst van de Nederlandse Volleybalbond. Een aantal zaken lopen langzaam af, maar wil ik tot een goed einde brengen. Uiteraard, zeker als je er 10 jaar hebt gewerkt en een aantal zaken die zijn aan het opstarten. Dus ja, er begint alvast wat voorwerk voor te komen, zonder dat dat al officieel begonnen is. Dus dat wordt een beetje door elkaar heen geweven op het moment.
Nu een stap naar het buitenland. Past dat bij jou altijd een stap meer?
Hoeft, dat is een goede vraag. Ik ben wel vrij snel in het zien wat er beter kan, beter moet. De volgende stappen, dat heb ik wel altijd gedaan. En als ik terugdenk ook aan de afgelopen jaren, past dat wel bij mij. Ja? We doen iets heel goed. Maar ondertussen, daar en daar ligt nog ruimte, dus daar moeten we echt in verbeteren. Waar ik wel heel zwaar aan til, is het feit of dat ze überhaupt bezig zijn om zichzelf te verbeteren. Dus het gedrag wat ze laten zien in het najagen van de ontwikkeling. In het najagen van een stap verder. In het najagen van een bepaald risico nemen om te kijken waar de grens ligt. Zeker nu, de afgelopen jaren binnen de jeugdteams waar ik gewerkt heb en de talentteams, is ik kan er ongelooflijk een broertje dood aan hebben op het moment dat ze verzuimen de grens op te zoeken. Want feitelijk gezien alleen door de grens op te zoeken en daar dus ook af en toe overheen te gaan en daarin mis te gaan, weet je wat je op dat moment beheerst of nog net niet beheerst. Er zijn heel veel acties in het volleybal, zeker in aanvallend opzicht. Is dat als jij niet probeert te gaan voor een bepaalde bal, die net een beetje buiten je reach ligt, of die heel snel gespeeld wordt, waardoor jij super moet versnellen, of een moeilijke bal, een hoogbalsituatie waarin een bal gered wordt en die wordt nog omhoog gespeeld, ja, dan kan je ervoor kiezen om een freebal weg te geven, of je kan ervoor kiezen om er nog een aanvalsbal van proberen te maken. En als je altijd de veilige kant van de medaille kiest, dan zal je nooit weten wat je nou eigenlijk beheerst. Ik denk dat een van de eerste vragen die ik altijd stel als ik echt jong begin, bij het RTC, bij de onder 16 groepen als daar nieuwe groepen komen, is in warming-up spelletjes, is speel je om te winnen of speel je om niet te verliezen? En is dat hetzelfde of zit daar een bepaald verschil in? En dat is denk ik, zeker bij jonge kinderen, Die zich aan het ontwikkelen zijn, is dat een mooie vraag om daar een bepaalde ontwikkeling te starten.
Hoe krijg je die mindset van willen winnen?
Veel spelletjes spelen. Kijk, uiteindelijk gaat het. Ik heb natuurlijk de laatste jaren in de topsport of in de ontwikkeling richting topsport gewerkt. En uiteindelijk gaat het daarom winnen en verliezen. Eigenlijk om winnen. Je verliest meer dan dat je wint over het algemeen. Maar het gaat om winnen en verliezen. Als je bij de absolute top zit, zoals bij de dames, daar gaat het puur over het resultaat. Dus ja, veel puntentelling, veel spelen, veel daarover met ze praten. Waarom neem je een bepaald risico niet? Hè? Dan kom je een beetje terug op de grenzen opzoeken. Ik betrap mezelf er soms ook wel eens op, zeker als je wat dichter naar een toernooi toe komt of zo. Ja, als je wat sneller slagen wil maken, dat ik soms nog wel eens misschien voor de leeftijdsfase waar ik op dat moment mee bezig ben, dat ik soms nog wel eens te snel de oplossing aandraag. Maar ik ben over het algemeen, over het grote deel, ben ik al een vraagsteller.
Dus als ik het zo samenvat, je stelt veel vragen, je doet veel spelletjes, je probeert echt die winnaarsmentaliteit te creëren. Als ik een training voor jou zou bekijken, wat zou ik dan nog meer zien?
Als je mijn teams van de afgelopen jaren bekijkt, zeker de jeugdteams, dat zijn uiteindelijk mijn eigen teams van de afgelopen jaren, denk ik dat je ze een hoge mate van verantwoordelijkheid, een hoge mate van energie, werklust, veel plezier, denk ik. Dus een beetje gekoppeld aan de energie.
Je noemde ook verantwoordelijkheid. Hoe uitzicht dat?
Nou, ik denk dat uiteindelijk het noodzaak is of het doel is dat een atleet zichzelf leert bedruipen. Dus dat hij zijn eigen beslissingen kan nemen. Dat hij voor zichzelf kan zorgen. Zowel binnen het veld als buiten het veld. De beslissingen die je moet nemen in de wedstrijd, zeker onder stress, die zijn zo in de split second later. Je hebt als coach geen tijd om daar constant alles voor te zeggen. Als dat zo kon, dan had ik misschien wel een iets andere coachingstijl gehad. Dat weet ik niet. Maar ik geloof in mensen die zelf beslissingen kunnen nemen. Simpel voorbeeld. De ouders en de kinderen bij ons komen aan het begin van de pre-jeugd oranje tijd. Is het eerste wat ik probeer bij te brengen. Is dat buiten moeilijke zaken rondom grote blessures. Zaken die echt belangrijk zijn als kinderen dreigen mis te gaan in de combinatie school en sport. Dat soort zaken. Dan komen de ouders daarbij kijken. Maar dat ik voor de rest over het grote deel met de kinderen praat. En niet omdat ik vind dat dat makkelijk praten is voor mij als volwassene tegen een kind die weinig weerwoord heeft. Maar omdat ik ze daar ook mee wil leren dat het de carrière van het talent zelf is die ze willen nastreven. Dus dat ze daar ook hun eigen verantwoordelijkheden in moeten leren nemen. Dat betekent ook praten met de coach over dingen die niet leuk zijn, over dingen die moeilijk zijn, hulp vragen, gesprekken aangaan om een beslissing te nemen in een bepaald moment.
Op welke manier komt dat terug bij een training? Dat ze mee mogen praten over de inhoud van een training of ze zelf die oplossingen moeten bedenken?
Nou, heel soms, ja. Ze mogen, wat ik zeg, heel soms is dat ze mee mogen denken over een inhoud van een training, maar dat is af en toe. Wel dezelfde oplossing bedenken. Dat is, ik ga niet constant zeggen wat ze moeten doen. Uiteindelijk hebben ze een bepaalde opdracht of zijn ze een bepaalde techniek of een spel aan het werk. En daarin moeten ze de oplossingen zien te vinden. Omdat het heel simpel is, een oplossing die ze zelf vinden binnen de ruimte van de taak, de organisatie en zichzelf, die beklijft veel beter onder stress. Dus die geeft een veel grotere retentie. Als je de laatste groep waar ik nu zelfstandig mee werkte, de onder 17, daar zijn we al anderhalf jaar mee bezig. Daarin leg ik aan het begin van de training uit wat we gaan doen. En bij de schakelmomenten heb ik mijn invloed, omdat ik een beetje de timing bepaal. Maar verder bouwen ze het zelf op, zetten ze het neer en gaan ze aan het werk. En ben ik ondertussen bezig om ze te helpen, te ondersteunen waar nodig. En uiteraard af en toe iemand individueel uit te pakken en wat uit te leggen. Maar daarin nemen ze veel verantwoordelijkheid voor zichzelf om te organiseren.
Aan het einde van een training, wanneer heb jij dan het gevoel van, nou, nu hebben we lekker getraind?
Als de focus en de werklust hoog is geweest. Als de energie hoog is geweest. En als de kwaliteit daar is geweest. Of het streven naar de kwaliteit is geweest. Dus op bepaalde trainingen is het niet erg om te struggelen en de kwaliteit niet altijd te raken. Als je maar wel met elkaar bezig bent om manieren te verzinnen om in je teamspel oplossingen te zoeken of als individu jezelf te verbeteren op het moment dat je wat meer individueel gericht bezig bent.
Ik kan me ook voorstellen dat je bij al die selectieteams, dat daar ook de motivatie wel echt enorm hoog is. In vergelijking met de clubteams. Of valt dat nog soms tegen dan?
Nee, ja, ik denk dat je in vergelijking met clubteams zal dat zeker zo zijn, ja. Eigenlijk zodra de situatie comfortabel wordt, hè, dus als de situatie comfortabel wordt, dan zie je ook bij ons in het RTC of in de pre-jeugd, of in de jeugd of in de jong, dan wordt het gewoon en dus dan zakt dat nog wel eens weg. En niet bewust omdat ze niet willen leren, maar simpelweg omdat het is gewoon. We lopen hier al zo lang rond met een shirtje met een Nederlandse vlag. Het is toch gewoon dat we hier trainen. Het is toch gewoon wat we hier allemaal hebben aan faciliteiten en coaches en aan middelen. Dus ja, daarom is het ook mede belangrijk dat je weer aan die grens raakt. Dus dat je varieert in de trainingen, zodat de uitdaging daar blijft, zodat het nooit gewoon wordt. Dat is, doe maar altijd hetzelfde met je team en je zal zien dat ze binnen no time afhaken. Omdat het is, ja, ze worden niet meer getriggerd. En ze moeten ook oncomfortabel blijven in het verleggen van het niveau. Zodat dat ook, als je altijd maar dingen doet die mensen beheersen, ja, dat is eventjes leuk. Maar uiteindelijk, zeker als je wat meer richting die topsportkant gaat, zal je zien dat mensen daar ook op afhaken.
Is plezier nog steeds de basis?
Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. En nou denk ik wel dat dat plezier en positief coachen, dat vaak verkeerd geïnterpreteerd wordt en het moet allemaal maar leuk zijn. Dus het moet allemaal maar gezellig zijn en er mag geen onvertogen woord vallen. En je mag niet strikt zijn of je mag niet streng zijn of je mag iemand niet aanspreken op zijn tekortkoming in gedrag. Want vaak gaat tekortkomingen zijn vaak, of tekortkomingen, het is niet, ik weet niet eens of dat het goede woord is, maar het vertoonde gedrag wil wel eens gedrag zijn wat je niet in die situatie wil zien. Dus zo'n grens, als je ziet het of iemand risico neemt, of iemand zijn grens probeert te verleggen, of iemand de kantjes ervan afloopt. Ja, dat is gedrag, dat wil je niet zien. En ik denk wel dat je daar moet je ook streed op zijn. Daar moet je wel helder op zijn dat niet de cultuur is die je wil. Volgens mij, als je fair bent en duidelijk bent en consequent bent, dan kan het ook heel leuk zijn terwijl jij heel streng bent. Of terwijl je best wel pittig kan zijn of best wel hard kan zijn bij vlagen, dan kan het nog steeds leuk zijn.
Je hebt ook gezegd in een interview dat een veilige omgeving heel erg belangrijk is. Hoe erg ben je daarmee bezig tijdens een training?
Niet, eigenlijk. Dus het is heel raar dat ik dit zeg, want ik denk dat ik wel weet welk interview je opdoelt. Het is bij Robbie en Steve geweest. Mm-hmm. Maar ik ben er niet heel erg mee bezig. Ik ben mezelf. En ik heb de overtuiging over een aantal zaken. Ik geloof dat je ten eerste ben je altijd een mens. En dat betekent, als mens wil je gelukkig zijn. En de rol die je speelt, voor mij trainer-coach, voor die kinderen op dat moment volleyballer, daar horen bepaalde taken bij die op de derde plaats komen. Maar de mens en de rol, daar zit verschil tussen. Dat betekent namelijk, ik speel rolgerelateerd gedrag. En dat is wat ik wil zien van de volleyballer in de zaal. Maar ik kan heel hard zijn op de volleyballer die niet het gedrag vertoont wat wenselijk is of wat binnen de cultuur van het team of de lijn van alle nationale teams of de lijn van de vereniging of het beleid van de academies of de scholen waar ze zitten is afgesproken. Maar ik zal nooit iets zeggen over de mens. Ik zal altijd klaarstaan om de mens te helpen te ontwikkelen. En dat kan in het begin, dat weet ik inmiddels van mezelf, kan dat vrij direct en soms wel eens intimiderend overkomen, omdat ik ben vrij helder in hetgeen wat ik verwacht of wat ik vind van iemand.
Je hebt ook samengewerkt met van die Guretti. Die kon ook wel flink boos worden op spelers. Heb je daar dan bij ook een beetje van afgekeken? Of zat het daarvoor ook al echt wel in je?
Ik denk dat dat daarvoor ook wel in me zat. Van afgekeken, ja, weet ik niet. Ik ben niet, als ik aan het werk ben met mensen samen, dan ben ik niet aan het kijken en in een boekje aan het schrijven hoe mensen dat doen. Maar onbewust leer je wel van mensen dat je momenten hebt waarin je denkt, ah, dat past bij mij, dat gebruik ik. Of dat zou ik echt anders doen. Dit vind ik echt, dit past niet in mijn kader hoe ik dat voor me heb. Uiteindelijk ben je als coach of als trainer of zelfs als mens ben je een product van alle partijen, mensen en in coaching, coaches en trainers waar je mee werkt. Dat is een feit. En als jij met een bepaalde coach je tijd gewerkt hebt, dan zal je, zeker als je af en toe teruggereflecteert, merken dat je denkt, oh ja, daar heb ik hem wel door laten beïnvloeden, want ik heb al een aantal dingen die ik ineens toepas, omdat ik nu een periode met die coach heb gewerkt. En er zijn echt wel veel dingen die ik van Giovanni heb geleerd en heb opgepikt. En waarvan ik denk, ja, dat is echt fantastisch hoe die dat doet.
Kun je daar voorbeelden van geven?
Nou, ik vind dat Giovanni is wel... Giovanni is Giovanni, dus wat je ziet is wat je krijgt. Hij heeft heel goed in de gaten dat het om het totaal gaat, om het team, om de mensen. Geeft ook veel verantwoordelijkheid aan de mensen. Dus ook binnen staf, ook binnen ploegen. Hij toont ook veel dankbaarheid op het moment dat je dat voor elkaar hebt. Hij zal je weinig controleren. Totdat aan het einde van de rit blijkt dat je het niet op orde hebt. Maar hij geeft jou gewoon, dit is jouw taak, dit is je verantwoordelijkheid, veel succes. Daardoor loop je ook hard voor hem. En uiteindelijk, als het wat rustiger is, komt daar ook wel de beloning voor in de zin van gezelligheid. Dus hij zegt, ja, we werken heel hard in deze topsportwereld. Dat betekent ook dat je af en toe moet genieten van de momenten, van de spaarzame momenten, dat je wat meer rust hebt. Hij is geweldig in interviews. Je zegt net, hij kon ook soms ongelooflijk hard zijn, maar als je mensen om je heen in de voetbalwereld vraagt wat voor beeld ze van Giovanni hebben, is dat het zo'n charmante, gezellige, warme man was. Terwijl ik denk dat jouw constatering dat hij af en toe ongelooflijk hard kon zijn, en soms ook wel eens onredelijk hard kon zijn, dat is... Ja, die zit er ook. Maar hij doet het... Het is wel altijd vanuit... Van binnen. Vanuit wie die is, zeg maar. Het is niet gefaked. Dus ja.
Hij heeft een aantal hele mooie eigenschappen. Welke eigenschappen maken jou, denk je, tot een hele goede trainer?
Die vraag die moet je stellen aan de mensen waarmee ik werk, denk ik.
Maar het hetzelfde moeten invullen?
Ik denk dat ik sociaal wel sterk ben. Ik heb een redelijk gevoel. Ik ben wel een gevoelsmens. Dus ik heb denk ik een redelijk gevoel voor de mensen. Redelijk gevoel voor de situaties. En ik hecht veel waarde aan relaties. Aan goede relaties. Dus... dat gedeelte denk ik dat wel een eigenschap is. Ook een valkuil af en toe. Het maakt dat ik het soms lastig vind om harde beslissingen te nemen in selectieprocedures. Inmiddels heb ik dat geleerd, maar ik vind dat niet altijd makkelijk. Ik ben creatief, denk ik. Ik heb ooit van een coach... Van Coach Klein, dan kreeg ik een van de eerste, daar was ik een beetje aan het struggelen en daar kreeg ik de boodschap mee, stop toch eens met het streven naar de, nou ja, het komt een vloekwoord en de perfectie. Om altijd alles perfect te willen doen, maar durf ook gewoon te kijken, een zaal in te lopen, te kijken wat de materialen zijn en daar wat mee te doen. Dat durf ik wel tegenwoordig. Dus ik ben vrij creatief, dus het is ook altijd, het is dynamisch bij mij. Dus het is nooit echt hetzelfde. Dus ik denk dat ook wel als prettig wordt ervaren als ik een beetje terugdenk aan de situaties.
En als jij zegt dynamisch, moet ik me dan voorstellen dat je dan een deel van een training voorbereidt? Of dat je dan het andere deel een beetje go with the flow doet? Of?
Nee, ik ben... dat is wel een beetje een zoektocht. Toen ik net begon, toen dacht ik altijd, ja, ik kan dat wel zo. Daar hoef ik geen voorbereiding voor te maken. Op een gegeven moment leerde ik op het SEALS lesvoorbereidingen maken. Daar had ik altijd wat moeite mee. Dat ging dan daar tot in de puntjes. Ja, dus dat is een beetje een zoektocht geweest. Tegenwoordig bereid ik eigenlijk wel het grootste deel van de training voor. Eigenlijk de grote rode draad. En schrijf ik ook uit op het bord. Maar het kan ook zijn dat ik daar zomaar bij een oefening een streep doorzet. Omdat ik het qua tijd niet haal. Of dat ik onderweg denk dat het iets anders nodig is om de groepen in de juiste richting te krijgen. Maar het is niet zo dat als ik het op het bord schrijf en tot op de seconde en tot op de bal en doordraaisysteem, dat is, daar ben ik niet van.
En kun je mij eens meenemen in de opbouw van zo'n training van jou?
Dat verschilt heel erg. Ligt een beetje aan hoe vaak is het team bij elkaar. Waar zitten we ten opzichte van een voorbereiding van een toernooi? Of zijn we gewoon aan toewerken in de ontwikkelfase? Op het moment dat ik die meiden één of twee keer bij elkaar had in de week. En dan denk ik een beetje aan RTC of jeugd, pre-jeugd Oranje, één keer in de week. Twee keer in de week. Dan meestal is mijn opbouw, we hebben 3 uur training. En dan is mijn opbouw zo dat we een gedegen warming-up hebben. Waarin altijd een deel coördinatie zit. Of het speels leren van bewegingen, coördinatie zit dan ook een beetje vloervrijheid, dat soort zaken in. Vervolgens zijn we een deel individueel aan het werk. Of in koppeltjes aanleren, verbeteren. Wat dat betreft is het SEALS nog steeds wel de basis. Is warming up, aanleren, verbeteren, en vervolgens toepassen en dan komt teamplay. Dus dat zit er nog steeds wel een beetje in. Dus individueel en dan semi-complex. Om dat een beetje toe te passen. En vervolgens is 6 tegen 6. Waarbij zeker de laatste tijd bij Jeugd Oranje. Daar deed ik het laatste half uur. Dat was eigenlijk altijd 6 tegen 6 aan spelen. En daar hield ik ook veel. Hield ik me veel afzijdig. Was ik vooral aan het kijken. Naar wat voor dingen er terugkwamen. Goed of fout.
En heb je ook een speciale puntentelling. Of speciale spelregels. Bij 6
ja, ja, de puntentelling. Ja. Nu in voorbereiding op de EK-kwalificatie van januari deden we eigenlijk altijd standaard 1 set of 2 sets spelen. Het kan zijn tot de 15, het kan zijn tot de 25. Maar dat deden we eigenlijk gewoon spelen. En anders als we in een andere fase zitten, dan is dat wel met andere puntentellingen. En daar probeer ik altijd wel wat creatiever te zijn, afhankelijk ook van waar we mee bezig zijn geweest op dat moment. Dus het kan een soort king of court vorm zijn. Het kan zijn dat je rotaties moet halen. Het kan zijn dat je zoveel rotaties op een rij moet halen en dat als je het niet haalt, dat je terugdraait. Ik geloof er bijvoorbeeld in dat, simpel, als je blokkeren hebt. En dan even vanuit een beetje hoe dat wat boven in de topsport gaat. Ik weet eigenlijk niet hoe dat op club gaat. Ik denk dat daar niet eens over gesproken wordt. Maar daar werd je kan keuzes maken in blokkering op hoger niveau. Dus je kan zeggen, oké, de spelverdeelster speelt dit en dit. Dus we gaan alleen dat en dat blokkeren. Ik ben eigenlijk vrij snel begonnen om te zeggen, ook bij de jeugd. Want vroeger was het gewoon om de jeugd keuzes te laten maken. En in een later stadium te leren lezen wat het spel doet. Alleen ik ben ervoor om direct te leren lezen. En dan zal dat zeker in het begin zal dat meer struggelen zijn. Alleen de kwaliteit verderop in je carrière Als je dus eenmaal wat meer gewend bent aan het spel, aan het snel, aan waar kijk ik naar? Waar richt ik mijn ogen op? Waar zijn mijn schakelmomenten? Als ik dat dus eenmaal wat meer beheers, is de kwaliteit, denk ik, hoger en dieper van zo'n blokkeerder dan wanneer je eerst aanleert, ik doe maar twee kanten. En vervolgens ga ik proberen, als ik wat ouder ben, dat nog eens een dingetje erbij te doen.
Ja.
Dus ja.
Dus in plaats van of van trainen in allerlei levels, zeg jij van train vooral ook juist al die complexiteit meteen.
Ja, wel passend bij de situatie waarin je je bevindt. En dat is, daarin heb ik het geluk te werken met, of gewerkt te hebben de afgelopen jaren met, of het hoogste niveau van de dames dan, die wij hebben in Nederland, of het hoogste niveau van de jeugd in hun leeftijdsgroep. Dus ja, daar heb ik ook wel een beetje makkelijk praten. Maar ik zou dat ook bij een ander jeugdteam. Ik heb wel een aantal jeugdteams ook aan de zijlijn getraind. Een aantal jaren geleden heb ik bij Sliedrecht gezeten. Ja, daar deed ik ook een jeugdteam. Daar deed ik het toch ook wel redelijk op dezelfde manier.
En kun je nog iets meer vertellen over die manier? Kun je zeggen dynamisch trainen, spelers leren lezen. Zijn er nog andere eigenschappen die dan een goede training voor jou heeft?
Er zit bij mij veel differentiatie in. Dus je zal bij mij niet zo snel één bepaalde bal getraind zien worden. Dus er zit bijna altijd een keuze in bij mij. Als ik iemand pasen ga trainen, het maakt niet uit op wat voor niveau, wat voor snelheid of kracht van aanserveren. Maar ik kan tegen jou zeggen, ik serveer een bal op jou af en jij paast iedere keer de bal aan je linkerkant. Op heuphoogte. En ik serveer iedere keer vanaf dezelfde positie, dezelfde type bal. En iedere keer komt hij bij jou op dezelfde plek en jij oefent dus. De bal komt van punt A, ik pak hem op punt B en hij gaat naar punt C. Dan leer je iedere keer een repetitieve beweging. Dat is, ja, ik vind dat dan een beetje een trucje leren, zeg maar, want dan heb ik heel veel bewegingen. Wat op korte termijn waarschijnlijk wel wat verbetering geeft, want ik kan iedere keer zoeken naar dat. Alleen het spel volleybal is ook niet zo opgebouwd. Dus als ik zo individueel train en jou dus alleen laat pasen, dan betekent dat er bij mij altijd een variatie in zit in de service. Waar komt die vandaan? Korter, langer, strakker, van hoog kort of dieper. Doe ik een serve eerst van in de lijn en dan van de diagonaal? Of zelfs ook van je targets waar je naartoe past. Dus dat ik daarmee varieer. Dus dat je altijd moet jij iets aanpassen binnen die ruimte waar je bent. Of ik laat jou een keuze maken. Dus op het moment dat ik 10 keer die bal vanaf de lijn op jou afserveer, laat ik jou een keuze maken door middel iemand die aangeeft waar je de bal naartoe moet passen. Dus daar probeer ik in te variëren.
Helder. Zijn er nog andere eigenschappen van een goede oefening? Dus jij differentiëren heb je genoemd.
Ja, er moet wel enigszins het moet wel gekoppeld zijn aan het spel ergens.
Dus het is eigenlijk altijd game-like, bedoel je daarmee?
Nee, het moet een relatie hebben tot het spel. Dus het hoeft niet altijd game-like te zijn. Want als je bij mij op trainingen wel eens hebt gezien, dan is het soms ook wel een beetje, lijkt het wel eens, dan is het een heel circuit door de zaal en dan lijkt het wel een beetje circus. Alleen als je al die onderdelen gaat bekijken, dan zit daar wel een bepaalde link tot het spel. Variatie is leuk, creatief is leuk, maar dat moet wel ergens terug te leiden zijn naar het spel.
Dan dat je 3 tips zou moeten geven aan trainers.
Wees consequent. Zowel in het in de regels die je hanteert, of in de cultuur van de vereniging, of de cultuur van je team. Of, hè, dus wat is het motief en wat zijn de afspraken die er zijn? En wees daar ook consequent in. Zorg voor variatie. We hebben het er net lang over gehad. Dus zorg voor variatie in je trainingen. Als je altijd maar hetzelfde doet, dan wordt dat op de duur saai en dan haken ze af. En de derde, zorg voor plezier. Zorg dat het leuk is. En daarmee bedoel ik niet, maak het mensen makkelijk. Dus maak het ze naar de zin. Geef maar toe als ze iets willen van je. Op school, als ik les gaf op scholen vroeger, of dan werden er altijd in het begin de vragen gesteld. Kunnen we dit doen? Kunnen we dat doen? Dat is bij clubs ook wel een beetje, denk ik. Kunnen we vandaag, geef daar niet altijd aan toe, maar gebruik dat af en toe. Juist dat je weet wat de leuke dingen zijn binnen de groep. Gebruik dat op momenten dat ze het verdienen. Dat het goed gaat. En maak het niet makkelijk. Dat zit ook, maak het leuk. Maar zorg wel voor succesbeleving. Dus altijd over de grens gaan. We hebben het aan het begin over gehad, over die grens. Altijd over de grens gaan en dus altijd maar fouten maken en moeilijk. Dat niet, maar als het te makkelijk is, dan is er te veel succesbeleving en daar haak ze ook op af.
Nou, dankjewel voor deze volleybubble.
Graag gedaan.
Wil je meer? Kijk dan op volleybubble.nl.